Nou, zingenprijzen loven de heer. Volgens mij loopt de Polonaise door Lelystad. Vorige week vierden we Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En Nico stond er in zijn verkondiging bij stil. En ik hoopte voor deze verkondiging van vandaag aan te kunnen sluiten op zijn preek. Toen ik alles liet zakken en nadacht over deze spreekbeurt, kwam het me op dat ik eigenlijk niet zo goed weet wat de Heilige Geest nou concreet doet. Hoe hij in mij werkt. En dat terwijl ik er, nou ja, in mijn leven waarschijnlijk al tientallen preken over heb gehoord. En daar zelf over spreek. En dat ik weet dat hij mij in mij werkt en helpt. En dat hij in ons allemaal aanwezig is. Maar veel vragen kwamen in mij op. Want hoe herken ik hem? En waar herken ik hem aan? Wat is van hem afkomstig? Wat komt er van mij? Wat is er? Hoe verhoudt zich dat? Wat maakt de Heilige Geest in mij anders? Hoe herken ik het werk van de Heilige Geest in de gemeente? En vullen met kennis en inzicht hoe dan en hoe verhoudt zich dat dan tot mijn hart? En wat veranderde er nou precies op Pinksteren? Hoe ging dat nou precies? Waren ze opeens meer gelovig? Of konden ze beter hun werk doen? En hadden ze daarvoor dan nog niet de Geest gehad? Maar Jezus was er toch bij? Hoe zat dat nou? En ik las ergens dat je de Geest kunt uitdoven. Wat wordt daar dan mee bedoeld? En zondigen tegen de Heilige Geest. En wat zing ik eigenlijk als ik zing, vul mij opnieuw? Kan ik leeg raken? Kan ik de Heilige Geest verliezen? Allemaal vragen waarvan ik het antwoord wel vermoed, maar niet helemaal zeker weet. En dat waren best wel gekke constateringen voor mij. En een beetje beschamend ook, want hoe moet je er dan iets moois over vertellen, waarin ieder dan wat aan heeft? En dat is dan onmogelijk. Dus ik dacht, ik moet eerst voor mezelf gaan uitzoeken hoe dat dan zit en hoe dat dan werkt en wat dat dan betekent en hoe dat dan invloed heeft op de keuzes die ik maak en hoe ik bid en werk. En nou ja. Dus ik dacht, onderwerp. Dat wordt mijn onderwerp. Maar het is dan meteen ook best spannend, want ik neem het risico dat je thuis achter je scherm of hier zit met grote ogen en verbazing en vol teleurstelling van wat is dat nou? Heilige Geest, dat is toch zoiets concreets, dat weet je toch? En zeker als je pretendeert in de raad te zitten al een jaar. Dan heb je die en dan weet je dat die in je werkt. Dus nee, met het risico dat Bas en Cor straks bedolven worden onder verontruste telefoontjes, sorry Bas en Cor, heb ik dit toch als onderwerp gekozen. Ik vermoed wel dat er heel veel bekends voorbij zal komen. Voor mij was het wel een beetje bekend, maar ik dacht, hup, we doen het toch. We gaan samen uitdiepen. En dan begin je toch simpel. Je opent je Word-document en je PowerPoint staat al leeg, al klaar. En dan start ik de internet en dan komt er, dan tip ik in de Bijbel.nl de Heilige Geest als opdracht en dan wachten wat er gaat gebeuren. Want wat er ook gebeurt wat er ook beweerd wordt in diverse kerken en door mensen en dominees en wat ook maar, de zoektocht begint toch en eindigt altijd in de Bijbel. En dan al na een paar uurtjes zoeken weet je het eigenlijk wel. Dit is een onmogelijke klus. Dit is een illusie om alles te weten te komen. Alles in één verkondiging te stoppen. Tenzij ik toestemming krijg om hier een week te gaan zitten. Van jullie mag het. Ja, maar nee, ik denk dat dat beter niet is, want dan zijn jullie ook de geest aan het uitdoven. Het is onmogelijk, dan heb ik gekozen voor een deelonderwerp. En daarmee ook de mogelijkheid gecreëerd om hierop verder door te borduren. En de vraag waarmee ik mijn studie van deze week startte was, hoe werkt de geest in mij? Hoe herken ik het in de dingen die ik doe? Of is het wel te herkennen of let ik dan niet genoeg op? Op deze vraag wilde ik eerst een antwoord vinden. En hiermee startte de zoektocht naar teksten die hier iets wezenlijks over zeggen. En dat waren er heel veel. En ik heb voor vandaag een selectie gemaakt. van teksten die kernachtig de boodschap in zich hebben. En ik moest daar ook een aantal wel van wegvegen, omdat het wel een prachtige tekst bleek te zijn, maar als je dan de context leest, gaat het over iets heel anders of past de context niet bij wat ik vertellen wil. Dus het moet, ja, het is toch belangrijk dat je zorgvuldig te werk gaat. Dan heb ik eerst een stukje achtergrond, want wat, hoe zit het nou? Waarschijnlijk allemaal hartstikke bekend bij jullie, maar voor mij het startpunt van de zoektocht. En dan begin je eigenlijk bij punt 0, van wat is nou eigenlijk Heilige Geest, om bij punt 2 te komen, of bij punt 1, hoe werkt die dan in mij? Zie het als melk die vooraf gaat aan vaste voedsel. In het Oude Testament komt de naam, de term Heilige Geest eigenlijk niet voor, een enkele keer. En dat vond ik best verbazingwekkend. In Psalm 51, Jesaja, komt het voor, maar voor de rest niet. Het wordt vaak de geest van de Heer of geest van de God genoemd. Maar in wezen is dat hetzelfde. In het Nieuwe Testament wordt verteld dat de Heilige Geest Maria zwanger maakt. Hiermee blijkt dus dat er al een kind van God aan zit te komen. Dus ze bleek zwanger te zijn door de Heilige Geest. Jezus wordt geboren, start zo rond zijn 30ste zijn werk. Hey, dat is gek. Daar staat niks. Nou, daar staat dus de dit is dus dat is de uitstorting van de Heilige Geest na de doop van Jezus in de Jordaan. Lees het thuis maar even na. De Heilige Geest daalt neer nadat Jezus is gedoopt in de gedaante van een duif op hem neer. En wordt hij door de Heilige Geest geleid naar de woestijn, waar hij een confrontatie heeft met Satan. En hem weerstaat voor 40 dagen. De grote test. En dat is dan de opmaat voor de verkondiging die hij gaat doen in de 3 jaren die volgen. In Johannes 14, vers 26, wordt de uitstorting van de pleitbezorger, in andere vertaling ook wel trooster, daar staat hij volgens mij, is hij wat meer bekend, genoemd. Even kijken. Wordt hij aangekondigd. En daar staat bij, die jullie alles duidelijk zal maken en alles in herinnering zal brengen wat ik u heb gezegd. Dus het is, hier wordt iets wezenlijk gezegd over de Heilige Geest. Jezus werd geleid door de Heilige Geest. De Heilige Geest gaf hem kracht voor zijn werk en zijn verkondiging. En die geest wordt ook aan de volgelingen beloofd. Die jullie alles duidelijk zal maken, is de belofte. Er waren destijds blijkbaar nog zaken die nog niet voldoende duidelijk waren voor de discipelen. En daar gaan ze de geest voor ontvangen. Daarnaast ontvangen ze de belofte bij de eerste uitzending. Dat ze zullen worden ondersteund in getuigenis door de Heilige Geest. Want er staat een hele opsomming wanneer Jezus ze oproept om te gaan verkondigen in de steden. En hij zegt dan ook erbij dat er zal voor jullie van alles overkomen. En als jullie dan worden uitgeleverd en opgepakt, wees dan niet bang over wat jullie moeten zeggen, want de Heilige Geest zal voor jullie gaan spreken in je hart. Dan volgt in kort even een stap naar Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart, en dan krijg je Pinksteren daarna. In het boek Handelingen wordt uitgebreid verteld hoe de apostelen in de eerste periode naar Pinksteren te werk gingen. Ze moesten behoorlijk de steden in, ze waren erop uitgestuurd of ze gingen erop uit naar verschillende steden en verkondigden het nieuwe evangelie. En bij die bijeenkomsten zijn er behoorlijke krachten werkzaam van de Heilige Geest. Her en der is er een enorme opleving, tongen en genezingen en spreken in de geest. Het moet duidelijk zijn dat er een nieuw verbond is aangebroken. Dat er een nieuw verbond is die door de Heer Jezus met zijn dood en opstanding is bewerkstelligd. Het is niet meer doe dit en je zult zalig worden, maar het is geloven in het offer en het leven, sterven van Jezus en het opstanding. En dat is je redding. En dat moet dus ook goed uitgelegd worden aan de mensen waar ze komen. En Petrus verkondigt dan bij die eerste uitstorting: keer u af van uw heilige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonde, en dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Tot zover is alles redelijk helder en bekend, vermoed ik. De Heilige Geest was er al wel en ook al actief, maar wordt na Pinkster uitgedeeld als geschenk aan een ieder die tot geloof komt. Hiermee wordt ook duidelijk dat je een wil moet hebben de waarheid te vinden. Dat je een besef moet hebben van je zonde. Dat je de wens moet hebben dat het weer goed komt tussen jou en God. Dat je zonden worden vergeven. En dat het woord dus ook verkondigd moet worden. Dat is zeg maar de normale gang van zaken. Er zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van mensen, ook nu, dat mensen in dromen, in moslimlanden hoor je dat veel, waar de verkondiging natuurlijk niet optimaal is. Dat mensen in hun droom Jezus ontmoeten en waar Jezus zich kenbaar maakt en zegt: kom tot mij. Dat is dat is natuurlijk een andere manier van evangeliseren, dat Jezus zelf daarin te werk gaat. Maar dit is eigenlijk de normale gang van zaken. Je wordt geraakt door het woord, de geest gaat aan de slag en je komt tot geloof. Gaat het vanzelf, dat tot geloof komen? Ja en nee. Als ik iets aan Humphrey wil vertellen en hij zit voetbal te kijken, raad wat er gebeurt. Of als je gesprek wilt voeren en er staat overdovende herrie aan, iemand staat te boren naast je. Dat is ook niet mogelijk contact te hebben. Of een moeilijk gesprek terwijl de ander op de telefoon zit te spelen. Heb je ook niet het gevoel dat er contact is. Er is geen verbinding mogelijk. Het is dus een voorwaarde dat je open staat. En nu hoeven wij dat in ieder geval zeker weten, 100%, 1000% zeker, niet van de Heer te vragen. Die staat open. Die heeft altijd een open houding naar ons. Welkom, zegt hij altijd tegen ons. Kom naar mij. Hij staat open voor iedereen die hem sowieso oprecht zoekt. En dan is het de vraag in hoeverre wij ons werkelijk op hem richten. Hoe ver ik mij op hem richt. Want dat is een klus. Ik heb deze dagen mijn best gedaan, 5 minuten per dag niks te doen. En me te richten op God. Na 1 minuut had ik mijn agenda doorgenomen in mijn hoofd. Volgende minuut was de boodschappenlijst klaar. Daarna kreeg ik trek in iets lekkers. En daarna wist ik, die moet ik ook nog bellen. Richten op God, dat vereist dus oefening. Die eerste minuut, dat ging nog wel. Maar daarna, ik hoop dat ik in de komende tijd wat meer minuten achter elkaar kan maken. En ik vermoed dan ook dat in die stilte en in die rust, dat er ook meer verbinding mogelijk zal zijn. En dat ik dan ook meer zal ervaren hoe dat dan is. En dat daar ook antwoorden te vinden in zijn. Troostvol, de geest helpt dus in onze zwakheid. We weten immers niet wat we ons in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordeloze zuchten. Dus hij helpt ook in je gebed. Hij helpt je bij alles, mits je dat wil. Mijn hart is blijkbaar leesbaar en open voor God. Hij kent mij en weet wat ik nodig heb. En daarna volgt in Efeze 1, en dat is wel een hele mooie en een hele belangrijke ook, onthou hem. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis. Dit is weer zo'n tekst. Er staat weer een hele hoop in. Je hebt de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van je redding. Dat hoort dan bij elkaar. En je bent door je geloof gemerkt. Of verzegeld, staat het ergens anders. Met de stempel van de Heilige Geest. Dus, al in vroeger tijden werd, als je iets een eigenaar was, stempel erop, dit is van mij. Tegenwoordig doe je nog wel eens een merkje in je jas. Dat je je naam erop schrijft, zodat iedereen weet, die is van die persoon. Ook een eigendomsmerk is op ons gezet op het moment dat wij ons hart aan Jezus gaven. Dat wij kozen voor God, dat wij hem wilden dienen. Is dat merk op ons gezet en zijn wij daardoor verzegeld. De inhoud wordt beschermd. Het is alsof God met deze verzegeling zegt, je hoort nu bij mij, je bent van mij. Door je geloof in de waarheid van het evangelie, waardoor je behouden bent geworden, zal niets meer je kunnen scheiden van mij. Voor eeuwig ben je mijn eigendom en ik zal je in mijn hart sluiten en jouw leven koesteren. Want niets of niemand kan ons scheiden van de liefde van God, Romeinen 8. En dit gaat over mij. Hier schrijft Paulus over mij, denk ik. Het is mij uit het hart gegrepen. Want broeders, zegt hij, broeders en zussen, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ik ook niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis over te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Nou ja. De boodschap die ik verkondigde, overtuigde het niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Hij legt dus uit, je hoeft geen fantastisch spreker te zijn. Je hoeft niet met gelikte slides en mooie presentaties en shows God te brengen, want God is eenvoudig in zijn woord. Het gaat dus ook niet hoe ik ben of hoe ik mij het eten leer of wat ik allemaal niet weet. Het is krachteloos zonder God en zonder het woord. Als het om het woord gaat en dat je ervoor open staat. Die wisselwerking moet er dus zijn. De wens om te leren en je hart moet openstaan en dan kan het gevuld worden. Even tussendoor. Belangrijk is dat je ook weet dat geen enkele profetie, nou ja, ik lees het even voor. Geen enkele profetie is voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Dit valt in de tekst waarin Petrus uitlegt dat de Bijbel is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus het is het woord van God. Het is niet wat ik bedenk of wat mensen dachten, oh, het is misschien wel mooi om iets over de schepping te vertellen. Dit is geïnspireerd. Dit is het. Letterlijk het woord van God. En het is dus ook wat nu nog in de winkel te koop is. En wat je kan uitdelen. Het is dus eigenlijk een wonderbaarlijk boek wat je voor je hebt liggen. En ik had van de week haast pijn in mijn hart. Dat Trump daar stond met die Bijbel tussen al die betogers. En dat je denkt, waar haalt hij het lef vandaan om daar de Bijbel voor te gebruiken? Maar goed, dat terzijde. Ik ben een beetje van me apropos. Ik lees even voor. Maar er moet wel bereidheid zijn om te horen. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest, zegt Romeinen 8. Wat onze eigen natuur wil, brengt dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Hiermee wordt al een belangrijk antwoord gegeven op een van mijn vragen. Wat doet de Heilige Geest? Hij leidt je in de waarheid. Hij geeft je kennis van het werk van Jezus en wat hij voor mij betekent. Komt dit aanwaaien? Nou ja, er was toen wel een wind, dus in die zin komt hij aanwaaien. Maar het gaat niet vanzelf. Zelden gaat het vanzelf. En dat is ook meteen het antwoord op mijn andere vraag. Hoe werkt de Heilige Geest? Door het woord. Dus niet door op een stoel te gaan zitten en te gaan zitten bidden. Dat is ook belangrijk. Maar je start met het woord. En ook niet met je eigen werk. Of dat je de blubber werkt voor God. Als je de zegen van God niet daarbij hebt, dan is het ook zinloos. Of wat de kerk leert in een dogma's. Daar zit ook het woord in wezen niet in. Het gaat toch echt om wat er in het woord staat. Het gaat dan om ook zelf kennis te nemen van het woord. Er studies van te maken, er tijd voor in te ruimen en daarmee bezig te zijn. Je daar vragen over te stellen en de antwoorden te zoeken. Ik weet nog dat ik rond mijn 20ste zelf op zoek was naar de waarheid. En dat ik in gesprek ging met dominees. En de ene dominee zei dit en de andere dominee zei dat. En het leek allemaal wel op elkaar, maar toch werd ik daar niet in mijn hart door geraakt. Totdat ik ergens kwam en 's avonds de Bijbel openging en dat ik zo mijn antwoorden kon oplepelen uit de Bijbel. En nou, wat een last viel er van mij af. En ongelooflijk. En als ik achteraf bekijk, moet dat het werk zijn geweest van de Heilige Geest, die toen voelbaar aanwezig was en voelbaar bezig was in mij. Hij had mijn gebed verhoord toen ik vroeg, van, laat mij de waarheid zien en me rustig geven. Het woord alleen, hadden we vroeger zo'n spreuk, sola scriptura, niet anders dus. Dat is het startpunt bij alle vragen en van de werking van de Heilige Geest en de verkondiging van het woord. Kan je de Heilige Geest verliezen? Nou, eigenlijk niet dus. Je bent met hem verzegeld immers en God doet altijd wat hij belooft. Kan je de geest bedroeven? Ja, dat wel. Door nonchalant te leven, achterover te leunen en God dan maar te zeggen van nou, doet u het dan maar. Dat helpt soms en ik zeg ook niet dat dat niet werkt, want de Heilige Geest is krachtiger dan ik ben. Maar dat heeft dus nodig dat je een open hart hebt en dat je niet denkt van nou, ik leef mijn leven en God de eer, en maar God doet niks door mij. Ik moet dan altijd denken aan, dat hoor je dan wel eens, nou, dat wordt geschoten door zo'n moslim en die zegt Allahu Akbar. En dan, nou ja, dat alsof God de zegen geeft als de kogel zijn doel raakt. Alsof dat, alsof, nou ja, dan is het Gods wil, want anders was die kogel wel afgebogen. Wat een onzin denk ik dan. Van, jij bent degene die die keus maakt om dat pistool te pakken en te schieten. Dat is niet Gods schuld, dat doe jij. Die is blijven staan. Daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de Heilige Geest, maar dat is deze tekst. Deze is wel mooi. Want de Heilige Geest wordt gegeven aan wie erom vragen. Want ik wilde eigenlijk naar Handelingen 5. Daarvan getuigen wij en daarvan getuigt ook de Heilige Geest, de God, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. En dan zit dat vooral in dat woord gehoorzamen. Geloof, gehoorzaamheid, dat hoort wel bij elkaar. Heb ik deze week iets nieuws gelezen in de Bijbel? De teksten kwamen we wel bekend voor. Heb ik antwoorden gekregen op mijn vragen? Dat zeker. En dat is best een bijzondere gewaarwording. Ik heb nog niets eerder met zoveel interesse en met zoveel energie ben ik bezig geweest met de voorbereiding. En het was een behoorlijke klus, want de teksten klotsten door mijn hoofd op een gegeven moment. Maar ik had wel het gevoel dat het landde en dat ik nu meer kennis en inzicht heb opgedaan en dat ook heb mogen ervaren. En ik hoop en bid ook dat dit voor jullie een leerzame verkondiging was. Ik heb nog niet alle vragen die ik had beantwoord. Want hoe zit het met de gaven van de geest dan? En hoe maken we die samen zichtbaar? En hoe kan ik het werk laten groeien en sterker worden? En hoe ga ik branden met vuur? En hoe komen stromen van levend water? Hoe worden die zichtbaar in mij? En hoe ben ik meer gehoorzaam? Hoe hoor ik die stem? En hoe maak ik van mijn lichaam een tempel voor de Heilige Geest? Ook zo'n vraag. Kan ik daar iets in verbeteren? Zoals je je huis ook schoonmaakt en anders inricht, een nieuwe bank koopt of een nieuw verfje geeft. Zo kun je ook de woning van de Heilige Geest verzorgen en nou, soms opnieuw inrichten. Je kan de Heilige Geest dus uitdoven. Hij verliest dan zijn werking in jou. Maar zijn kracht gaat niet verloren, dat kan niet. Maar wel hoe jij daar gebruik van maakt. Het heeft niets te maken met zijn kracht, maar wel met jouw inspiratie. Met jouw leven in de geest. Maar je verliest niet je verzegeling, want dat kan niet. En hoe zit het met jou persoonlijk? Is er bij jou een nieuw voornemen opgekomen? En meer te zoeken? Stel je ook wel eens meer vragen? Ga je dan ook op zoek naar antwoorden? In het woord? En wil je ook groeien in geloof? Samen met de Heilige Geest, want hij heeft je dan tot gids en hij zal je zeker helpen als je daar met een oprecht hart om vraagt, heb ik gemerkt. Dan wil je misschien niet meer leven voor jezelf, maar volledig voor hem, die je heeft gered en die je een nieuw leven kan geven. En waarom zou je dat dan willen? Omdat je gered bent, omdat je zonden zijn vergeven, omdat de relatie met God hersteld is door Jezus Christus. En hoe mooi is dat om dan ook uit dankbaarheid met heel je hart en geleid door de Heilige Geest aan de slag te gaan en daar handen en voeten aan te geven. Tot slot een prachtige tekst uit Judas 1. Maar u, geliefde broeders, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Dus het is niet gewoon een geloof, maar uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest. Laat het contact dus wat je hebt met God in de hemel, laat dat niet zomaar een contact zijn, maar laat dat ook begeleid worden door de Heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde. Dat is al zo'n zin, houd vast aan Gods liefde. Die, als je die tot je door laat dringen, heel diep kan gaan. En zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. We doen dit, we hebben dat ook al. Dit is niet, dat schiet de woorden eigenlijk tekort van hoe dit uitgedrukt is. Ik kan hier ook eigenlijk niks aan toevoegen. De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen. Dus juichend van vreugde ook nog. Die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht. Sorry hoor. Voor alle eeuwigheid en tot in alle eeuwigheid. Amen.